Goede avond.
Het is fijn om weer in Ermelo te zijn. Ik kan tenminste nu een paar mensen op ooghoogte aankijken. Dus dat is ook wel prettig. Het is goed om met elkaar het woord van God te openen. En jullie hebben net gezongen als een belijdenis. En ik ook, spreek tot mijn hart. En ik geloof dat als we de Bijbel openen, dat God het zelf is die tot ons spreekt. Dus ik nodig je uit om met mij de Bijbel te openen. Dat gaan we doen op twee plaatsen. We leven in het kerkelijke jaar, voor zover je eraan houdt. Ik ben niet zo strikt van het kerkelijke jaar, maar goed. Leven we tussen Hemelvaart en Pinksteren in. En aangezien, naar mijn overtuiging, Hemelvaart een onderbelicht heilsfeit is, wil ik dat vanavond met u wat uitdiepen. Omdat Hemelvaart een van de belangrijkste heilsfeiten is, namelijk de bekroning op het werk van de Heer Jezus. En waarom we er in Nederland maar één dag aan wijden, weet ik eigenlijk niet. Maar heel veel weten eigenlijk niet zo goed raad met Hemelvaart. Terwijl het een geweldig feest is, een geweldige bemoediging is. En wat ik zei, het is de bekroning op het werk van de Heer Jezus Christus. Laten we met elkaar bladeren naar Johannes hoofdstuk 16 als eerste. Johannes hoofdstuk 16. Het is heel mooi als u Bijbelstudie doet in Johannes 14... Daar kondigt de Heer Jezus de komst van de Heilige Geest aan. En dat doet hij ook in Johannes 16. Daar spreekt hij ook over de komst van de Heilige Geest. Het zijn twee hoofdstukken. En welk hoofdstuk ligt daar tussenin? Nou ja, dat is geen hogere wiskunde. Dat is Johannes 15. Maar het wonderlijke is, in Johannes 14 gaat het over de aankondiging van de Heilige Geest. In Johannes 16. En in Johannes 15 gaat het over blijf in mij zoals ik in u. En ik geloof dat we door de werking van de Heilige Geest in staat zijn om het leven van Johannes 15 ook te leven. Ik vind dat een heel bijzonder drieluik. We lezen kort een aantal versen uit Johannes 16, vanaf vers 5. Daar zegt de Heer Jezus, en nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Tot zover Johannes 16. En dan bladeren we naar Handelingen hoofdstuk 1. Handelingen hoofdstuk 1. En daarvan lezen we vers 4 tot en met vers 14. Handelingen hoofdstuk 1. Vers 4 tot en met vers 14. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zo in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem ligt en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus, Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus en Matthäus. Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon, Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze allen bleven eensgezind, volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus. Tot zover deze twee gedeelten. Het feest van Hemelvaart. Ik ben wel eens benieuwd hoeveel vreugde u aan dat feest hebt beleefd of nog steeds beleefd, dat hoop ik althans. Omdat ik merk dat in de omgang met veel gelovigen de hemelvaart van de Heer Jezus toch een feest blijft. En laat ik beter zeggen een heilsfeit blijft waar we moeilijk onze weg mee weten te gaan. De geboorte van de Heer Jezus, nou ja, dat kunnen we ons levendig voorstellen. Zijn lijden, zijn sterven, zijn kruisdood, ook daar hebben we wel een beeld bij. Zijn opstanding, het is een mysterie. Maar goed, Jezus stond op uit de dood, o glorie, halleluja. Daar kunnen we ook nog enigszins een voorstelling van maken. Maar om nou blij te zijn over het vertrek van de Heer Jezus van deze aarde, dat vond ik als kind moeilijk te plaatsen. En ik heb het voorbeeld misschien wel eens eerder genoemd hier. Het is als met een kind dat naar een restaurant gaat en na afloop van het diner krijgt dat kind van de eigenaar ter herinnering een ballon met helium erin. Als aandenken aan het feest. Opa was misschien zoveel jaar getrouwd, opa en oma. En ze krijgen een herinnering, alle kinderen. En aan die ballon zit natuurlijk een touwtje en de eigenaar van het restaurant zegt nog, nou, hou hem goed vast hoor, want als je hem loslaat, dan ben je hem kwijt. En het kind loopt vol trots naar buiten. En je raadt het al. Zodra het buiten is, denkt ze, nou, prachtig, een ballon. En ze kijkt wat om zich heen in verwondering. En op een onverwacht moment doet ze haar hand open. En het meisje ziet haar ballon vertrekken. En ze begint natuurlijk te huilen, want ze denkt, die zien we nooit meer terug. En ze kijkt de ballon wat meewarig na, totdat die uit het zicht verdwenen is. Het was zo een mooi feest van opa en oma, zoveel jaar getrouwd. We hebben ervan genoten. En dat laatste, dat was nog een extraatje. En nou ontschiet het haar. En ze is de ballon kwijt. En droefheid vervult haar hart op deze blijde dag. Nou, het is natuurlijk een kinderlijk voorbeeld. Maar zoiets moet het geweest zijn toen de Heer Jezus vertrok naar de hemel. De discipelen, ze staarden hem na. En ik ben nog niet zo lang terug uit Israël. Maar als je op de Olijfberg staat, dan kom ik altijd bij die gedeelten uit. Het is de berg waar er zoveel gebeurd is. Waar de Heer Jezus heeft gebeden. Waar hij heeft gezegend. Waar hij alleen was met zijn vader. Het is de berg met een centrale betekenis in het verleden, in het heden. Maar ook, vergeet niet, in de toekomst. En als je daar dan staat, dan denk je, wat is dat geweest voor de discipelen? Ze hadden de Heer Jezus lief. Het waren mensen van vlees en bloed. Ze hadden geen bloedband, maar ze hadden wel een liefdesband. Een liefdesrelatie. En nou vertrok hij. En nu zou je kunnen redeneren, ja, maar goed, ze hadden het toch kunnen weten. Nou, dat is zo, bijbels gezien klopt het. Maar ja, hoeveel weten wij niet? En heb je er altijd vreugde over? Of kan soms toch verdriet je hart vervullen? We weten toch ook hoe het in deze wereld zal gaan verlopen tot de dag van de komst van de Heer Jezus. Het wordt er niet beter op, maar toch kan verdriet je hart vervullen, terwijl alle dingen voorzegd zijn, of niet? Dus ga nou niet boven de discipelen staan. We lazen in Johannes 16 dat droefheid hun hart vervulde. En ik moest net toen ik dit las denken aan Lucas 24. Dat hoef je niet op te zoeken hoor, maar op een gegeven moment, de Heer Jezus kondigt daar zijn vertrek aan in Johannes 16, dat hebben we gelezen. En dan staat er, droefheid vervulde hun hart. En als je dan in Lucas 24, daar gaat het ook over de hemelvaart, over de discipelen leest, dan staat er, en zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Kan zomaar veranderen in je leven. Van droefheid naar blijdschap. En waarom benoem ik dit als inleiding op de boodschap? Dat is dat het belangrijk is dat wij vandaag kennis nemen van het woord van God. Dat wij kennis hebben van wat de Bijbel leert over de dagen waarin wij leven. Want ik denk dat sommige gelovigen onnodig bedroefd zijn vandaag. Begrijp je wat ik bedoel? Je ziet de dingen gebeuren en ze zijn verschrikt. En wat overkomt ons nu? Nou, de Bijbel zegt dat ook, alsof u iets vreemds overkwam. Nou, er overkomt ons in die zin niets vreemds. De Bijbel zegt niet dat het er beter op wordt. Het wordt er minder op in deze wereld. Maar onthoud dit, de Heere God gaat wel tot zijn doel komen. En daarom kan droefheid wel eens je hart vervullen, maar droefheid hoef je niet te neer te drukken. Hef je hoofd omhoog en weet dat je verlossing nabij is. Droefheid, toen Jezus zijn vertrek aankondigde, met blijdschap keerde ze uiteindelijk terug naar Jeruzalem. Nou, en waar heeft het mee te maken? Nou, dat wij niet alleen kennis van zaken hebben, maar dat wij het woord van God ook geloven, vertrouwen. Want wat zegt Jezus in Johannes 16, en dan ben ik waar ik wezen wil. Hij zegt, ik zeg u de waarheid. Leven uit de waarheid. Dat is een leven vanuit zekerheid. Dat is leven met hoop, met geloof en met liefde, toch? Ik zeg u de waarheid. Even los van wat je ziet. Droefheid vervulde hun hart. En wat zet Jezus tegenover die droefheid? Hij zet daar tegenover de waarheid. Ik zeg u. Indrukwekkend, vind je niet? En ik geloof dat de Heer ook vanavond een boodschap voor u, jou en mij heeft. En dat zijn niet mijn woorden, maar hij zegt vanavond, ik zeg u de waarheid. En de grote vraag is, wat ga je met dit woord van vanavond doen? Met dat wat ik ga delen, wat ik heb voorbereid, kan je met blijdschap de nieuwe week ingaan. Waar gaat het om? Nou, niet alleen dat je de waarheid tot je neemt, dat is ook belangrijk, maar dat je de waarheid vooral gelooft en omarmt. En dat je er vanavond van harte amen op zegt. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet die het voelt. Je voelt het niet altijd. Maar wie het gelooft, die ervaart het evangelie als de kracht van God. En zo had de Heer Jezus zijn discipelen voorbereid op zijn vertrek en toch vervulde droefheid hun hart. Dus de waarheid weten is één, maar eruit leven, dat is twee. Zie je het belang daarvan? Sommige mensen weigeren vertroost te worden. Ik hoop niet dat jij tot die categorie behoort. Daarom is het belangrijk dat je je hart openstelt voor het woord van God ook vanavond. En dat je met samen wel zegt, spreek Heren, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd, hoort. De waarheid zal je vrijmaken. De waarheid laat je de wereld zien vanuit het juiste perspectief. De waarheid laat de Heere God zien vanuit het juiste perspectief. En de waarheid geeft ook het juiste zicht op jezelf. De waarheid zal je vrijmaken. Jezus zegt, ik zeg jullie de waarheid. En dan komt hij bij een tekst die ik als kind niet begreep. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Heer Jezus, hoe kunt u dat nou zeggen? Nuttig. Nou, ik heb hier onlangs wat over gedeeld vanuit Johannes 11, vers 50. Want daar spreekt Caiaphas, die spreekt daar dezelfde woorden uit. Wat zei Caiaphas? In het Grieks precies hetzelfde woord. Nuttig. Caiaphas zegt, het is nuttig dat één mens voor het hele volk sterft en niet het hele volk verloren gaat. Caiaphas sprak over het nut van Jezus dood. En zonder dat hij het wist, sprak hij daar profetisch, waar of niet? Nou, is er hier iemand die ontkent dat Jezus dood nut heeft gehad? Nee, wij zijn allemaal blij en dankbaar. Nou ja, niet voor de dood aan zich, dat begrijp je wel. Maar dat de Heer Jezus bereid was om die weg te gaan. Ja, wij zeggen met Caiaphas, het is nuttig dat één mens sterft en niet heel Ermelo, of waar hij dan vandaan komt, verloren zal gaan. Dat beamen we toch? Het is fundament van ons geloofsleven. Jezus kruisdood en opstanding. Daar roemen we in. We roemen niet meer in gaven of in wat wijsheid is. We roemen alleen nog in de Heer, in zijn dood en in zijn verrijzenis. Ja, Caiaphas, hij sprak profetisch. En we beamen het vanavond. Het is nuttig. Maar nou de hemelvaart. Jezus gebruikt in het Grieks exact hetzelfde woord. Het is nuttig, niet alleen dat ik gestorven ben, niet alleen dat ik opgestaan ben, dat zei Caiaphas al, maar dit komt uit mijn eigen wond. Het is nuttig dat ik vertrek. Nou, dat is toch iets geweest, hè, voor die discipelen. Wij kijken terug en je leest het misschien als een zondagsschoolverhaal, maar dat is wat. Hoe kunt u dat nou zeggen? Ik heb vanmorgen op een andere plaats de tekst genoemd. Uw goede tierenheid is beter dan dit leven. Uw nabijheid, uw tegenwoordigheid, dat is beter dan dit leven, toch? Dat beaam je toch wel? Hoe kan hij dan zeggen, het is nuttig voor jullie dat ik wegga? Nou, dat wilde hij graag toelichten, toen en ook vanavond. Want ik wil niet alleen dat je na vanavond roemt in Jezus kruisdood en opstanding, maar dat je met eerbied gesproken na vanavond zegt, wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb de zegen van zijn vertrek ontvangen en ik ervaar die zegen dagelijks. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. En daarom wil ik iets gaan inzoomen op het nut van Jezus' hemelvaart. Want onthoud dit, als God iets wegneemt, dan schenkt hij er iets beters voor terug. En dat zeg ik heel bijzonder wat betreft de wegneming van de Heer Jezus van deze aarde. Ik vind dit zo'n bijzondere tekst. Ik zeg u de waarheid. En mag ik eens zeggen, mag ik eens vragen, wat weegt nou zwaarder voor u? Dat wat mensen zeggen of dat wat het woord van God zegt? Ik kom veel gelovigen tegen die leven voor de instemming van mensen. En die hechten veel meer waarde aan wat mensen zeggen dan wat God in zijn woord zegt. Dit is het probleem van deze tijd. Want als je er zo in staat, dan ga je dingen relativeren. Ga je de waarheid aanpassen. Want dan wil je de mensen aan je zijde hebben. Maar de Bijbel zegt, de waarheid maakt vrij. En daarom moeten wij ontvankelijk blijven voor dat wat God tot ons te zeggen heeft. Dit was zo'n bevrijdende boodschap. En waarom noem ik dit zo uitvoerig? Nou, ik geloof dat hetgeen wat de Heer Jezus hier zegt, ervoor gezorgd heeft dat ze na de hemelvaart met blijdschap naar Jeruzalem zijn teruggegaan. Eerst bedroefd. Maar nadat ze kennis van zaken hadden en het tot hen doordrong, misschien zeggen wij wel nadat het kwartje viel, ja, toen konden ze zeggen, het is tijdelijk. Het is een vertrek met uitzicht op een weerzien. Dat is mooi, toch? Tijdelijk. Nou, ik ga je 7 zegeningen noemen. We gaan nu pas beginnen van Jezus hemelvaart. En waarom 7? Ik weet het niet, misschien kan je er wel 9 vinden, maar ik vind 7 wel een mooi getal. Waarom ben ik vandaag blij met de hemelvaart van Jezus? Waarom zeg ik vandaag amen op de woorden, het is nuttig voor jullie, het is in jullie voordeel, kan je ook vertalen, het is goed voor jullie, dat ik vertrek. Nou, de eerste reden, broeders en zusters, is dat met de hemelvaart van Christus, Jezus' aardse bediening was afgerond voor dat moment. Want hij riep het uit, tetelestai, het is volbracht. Nou, dit moet als muziek in je oren klinken. Dat vind ik zo geweldig. Ik heb vorige week, en we gaan de komende tijd hier met de tabernakel aan de slag, maar daar was het werk nooit af. Want de ene hoge priester kwam en hij ging weer en dan kwam de volgende weer. En dat wisselde zich zo achter elkaar af. En hoeveel hoge priesters zijn er niet geweest? Hoeveel priesters zijn er niet geweest? Hoeveel levieten hebben geen dienst gedaan? Het moest maar doorgaan totdat hij kwam. Over wie heb ik het? Over de Heer Jezus Christus. En hij riep op een gegeven moment uit, het is volbracht. God werd, die geest is, werd mens. Hij nam vlees en bloed aan. Om te kunnen lijden, om te kunnen sterven. En wat alle hoge priesters van Aaron tot de Heer Jezus niet konden, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Ik ben niet alleen blij met het feit dat hij zei, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Ik ben ook blij dat hij zijn werk afrondde. Hoeveel mensen kom je vandaag niet tegen die beginnen ergens aan, maar die ronden het niet af. Dat is belangrijk ook, hè, in de gemeente. Er zijn vandaag veel ontrouwe mensen, aan het begin enthousiast. Dat heb je in de Bijbelstudieserie ook vaak. De eerste 3 avonden goed bezocht en dan zwak het wat af. Dan schijnen de dagen langer te worden en dan hebben we allerlei onzinredenen, maar goed. In het begin enthousiast, maar aan het eind, nee. Jammer is dat. Aan het begin trouw, positief. Maar de Heer Jezus begon niet alleen enthousiast, hij eindigde ook enthousiast. De Heere God verlangt vandaag voltooide werken.
Je ziet dit ook bij Mozes. Hij kreeg de opdracht om de tabernakel te bouwen. En er komt een moment dat de bouw van de tabernakel werd voltooid. Ik hoop dat jij, dat u vanavond kan getuigen. Er is een moment gekomen dat de Heer Jezus Christus in mijn leven is gekomen. En misschien ben je wel door een prediking of door een conferentie tot geloof gekomen. Geweldig. Maar niet alleen goed beginnen. Hè? Ook goed eindigen. God verlangt voltooide werk, ook in ons leven. En weet je, het leven met hem is niet altijd makkelijk. Ik had vanochtend de jongerendienst, daar heb ik daar iets over verteld. Hij verlangt volharding en gehoorzaamheid. En het is zo geweldig dat we in de Heere Jezus het volmaakte beeld hebben van volharding en gehoorzaamheid. Want nadat hij zijn werk hier op aarde had afgerond, vanaf dat moment kon hij vertrekken. Dus Jezus' hemelvaart is het bewijs dat zijn werk hier op aarde was afgerond. En ik las in de Hebreeënbrief wat het bloed van stieren en bokken niet kon bewerken. Dat bereikt het bloed van Jezus wel. Namelijk, hij kan ons geweten reinigen van dode werken. Is toch een geweldig iets, of niet? De Heer Jezus rondde zijn werk hier op aarde af. Dat is het eerste. Tweede. En dat is zoiets bijzonders. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, toen nam hij plaats op de troon. Aan de rechterhand van de Vader. Dat is belangrijk hoor, dit. En de vraag is, bij welke werkelijkheid leven wij vandaag? Leven wij bij een Jezus aan het kruis? Leven wij bij een Jezus in een graf? Of leven wij bij de Heere Jezus op de troon aan de rechterhand van de Vader? En hij is erbij gaan zitten. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd, maar hij heeft ook een naam gekregen die is boven alle naam. En mijn vraag is, hoe leven wij vandaag? Want de troon spreekt van rust, van autoriteit, van de hoogste positie. Na gedane arbeid is het goed rusten. Heel veel mensen, heel veel gelovigen, die zien op de Heer Jezus als de gekruisigde. Anderen zien heel sterk op de Heer Jezus als de opgestane. Dat is allemaal geweldig natuurlijk. Maar mag ik eens vragen, ziet u de Heer Jezus ook op de troon? Dat geeft rust, toch, of niet? Dat is zo belangrijk. Ik heb dat voorbeeld misschien wel eens verteld van die Belgische vrouw die ik ontmoette tijdens de evangelisatie. En die een kettingtje aan haar nek had hangen. Met een kruis eraan, met daaraan de Heer Jezus. Nou, als je gaat evangeliseren, moet je altijd een bruggetje vinden om binnen te komen. En ik sprak haar aan. Dat zei ik natuurlijk niet bij de eerste zin. Maar goed, ik stond te popelen om daar iets van te zeggen. Ik zeg, mevrouw, wat heeft u een mooie ketting om? Ja, vindt u hem mooi? Ja, ik zeg, ik vind hem heel mooi. Ik zeg, het is alleen wel een oude boodschap. Want ik zeg, ik zie dat de Heer Jezus bij u nog aan het kruis hangt. Maar ik ben blij dat ik bij u aan de deur sta, want ik heb een boodschap. Hij is gestorven, prijs de Heer. Maar nog beter, hij is opgestaan. Ja, wat meer is, hij is ten hemel gevaren. Hij zit op de troon, dus helemaal geen kruis, geen graf meer. Ik zie hem op de troon. En de troon bepaalt vandaag mijn leven hier op aarde. Beaam je dat? Dat is belangrijk hoor. Dat wij leven vanuit de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat moet ons leven op aarde bepalen. Dat leidt tot een ontspannen leven. Dat is een leven vanuit de overwinning. Door hem behaald. Is dat een rijk leven of niet? Jazeker. Begrijp je, kom je er een beetje in, de blijdschap over hemelvaart? Ik ben blij dat hij vertrokken is. Ik ben er dankbaar voor. Ik ben niet alleen blij met zijn kruisdood en zijn opstanding, maar ook met zijn hemelvaart. Hij ronde zijn werk af. En daarom kan ik op een volmaakt werk, een volmaakt offer, mijn vertrouwen stellen. Dat is één. Heb je fundament onder je voeten toch, in een onzekere wereld? En twee, hij zit op de troon. Dat betekent, hij is in controle. Hij is in beheer. En dat vind ik zo fantastisch. Dat is mijn Heer, dat is mijn heiland. Ik weet niet hoe je denkt over Willem-Alexander. Daar had ik me nou niet over uitlaten. Maar ik ken iemand op de troon. Die kan zeggen, ik ben dood geweest, maar ik ben wederlevend geworden. En wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al is hij gestorven. En het loopt mij niet uit de hand. Poetin heeft niet de leiding. Zelensky zeker ook niet. En Rutte, nee, hij. Dat is toch een troost, of niet? Hoeveel mensen worden niet onrustig van politiek en ontwikkeling in de wereld? Rust mijn ziel. Uw God is koning. Dat is niet spierballentaal, dat is taal van geloof. We houden vast aan de fysieke opstanding van Jezus uit de dood. En we houden vast aan de fysieke hemelvaart van de Heer Jezus. En we houden vast aan het feit dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is. En alsof het nog niet genoeg is, zegt de Efezebrief. Hij is gezet boven elke macht en kracht en heerschappij. Wie? De Heer Jezus. Ja, maar wie nog meer? Jij en ik. Hij heeft ons meegenomen. We zijn met hem gezet in de hemelse gewesten, boven elke macht en kracht en heerschappij. Ik sprak ooit een predikant en ik was er erg enthousiast over. Toen zegt hij, ja, het zou wenselijk zijn als dat zo is. Ik zeg, dat zou wenselijk zijn. Er staat dat voor elke gelovige geldt. Het is niet wenselijk. Dat is mijn nieuwe positie in de Heer Jezus. Want hij heeft mij meegenomen in zijn kruisdood. In zijn opstanding. Je hebt je natuurlijk laten dopen. En ik ben ook meegegaan met zijn hemelvaart. Geestelijk gesproken. Ik ben daar geestelijk. Waar hij nu is. En daarom ben ik vandaag geen slachtoffer. Maar in Christus meer dan overwinnaar. Daarom kan ik ook weerstand bieden aan de boze. Herkent u dat in uw leven? Als je geplaagd wordt in je denken. Je hebt een nieuwe positie gekregen. Je kan weerstand bieden en dan zal hij van u vlieden. Zijn niet mijn woorden, zijn de woorden van de Bijbel. Heb ik dat aan mijn karakter te danken? Nee, dat heb ik aan hem te danken die mij heeft meegenomen. Naar de hemelse gewesten. Dat is een wonderlijk iets, toch? Dat is het tweede. Ik zou er een uur over door kunnen gaan. Het derde. Ik ben zo blij dat de Heer Jezus vertrokken is. Waarom? Nou, hij stuurde de trooster, er staat in de Bijbel, die zal bij u zijn en die zal in u zijn. Heel wonderlijk, de Heer Jezus sprak over de andere trooster. Nou, dan moet je er minimaal twee hebben, toch? Nou, ik geloof persoonlijk, op grond van 2 Korinthe 1 vers 5, dat de Heer Jezus Christus de eerste trooster is. Hij was bij zijn volk hier op aarde. Bij zijn discipelen. Maar na zijn hemelvaart zegt hij, ik zal die andere troosten geven. Nou, daar spreekt hij over in Johannes 14 en in Johannes 16. De Heilige Geest. En luister goed, de Heilige Geest is niet allereerst een kracht. De Heilige Geest is allereerst een persoon. En dat moet je vandaag goed vasthouden. En dat is de persoon die toen Christus verheerlijkt was, naar deze aarde is gekomen. Het feest van het Pinksterfeest werd vervuld. God kwam in de persoon van de Heer Jezus naar deze aarde. Maar toen hij vertrok, zond hij de andere trooster. En de Heer Jezus moest eerst lijden, sterven, opstaan en verheerlijk worden, alvorens de geest kon worden uitgestort. En wat is het heerlijk dat we vandaag kunnen zeggen, het Pinksterfeest is vervuld. De trooster, de geest, die allereerst een persoon is en die vandaag niet naast mij is of onder mij, maar die vandaag in de gelovige woont. Wanneer is die in de gelovige gekomen? Ja, toen de handen mij werden opgelegd. Nee, dat zegt de Bijbel niet. Dat heeft men ervan gemaakt. Daar waar iemand gelooft, zich overgeeft aan de Heer Jezus, vanaf dat moment maakt God van ons lichaam zijn tempel en neemt hij intrek in jouw leven, in jouw lichaam. Kan je daarvan getuigen? Dat is toch wonderlijk of niet? Dat hier voor jullie een wandelende tempel staat. Daar woont de geest van God in. Daar heb je niet zelf voor gewerkt of zo. Dat is je door genade ten deel gevallen. Dus daar waar ik ben, daar is de geest van God. Daarom moet ik ook zuinig zijn op mijn lichaam. Wat er hier naar binnen gaat en wat er hier naar binnen gaat. Maar ik durf zelfs te zeggen wat er hier naar binnen gaat. Geloof je dat? Hij is in mij komen wonen. Ik sprak van de week in een traditionele gemeente. Moet ik natuurlijk een beetje voorzichtig zijn, want die hebben nogal veel met kerkgebouwen. Ik zeg, ja, nou ga ik toch misschien vloeken in de kerk, dat weet ik niet. Maar Maar dit is niet het huis van God, hè? Ik ben blij dat we een dak boven ons hoofd hebben, hoor. Prima. En als het regent zitten we droog en in de winter zitten we warm. Maar meer als dat is het ook niet, hè? Daarom moet je niet te veel euro's steken in een gebouw. God investeert vandaag in zielen. Hij woont door zijn geest in mensen. Is toch een wonderlijk iets, of niet? We gaan niet naar het huis van de Heer, hè? We zijn het huis van de Heer. We gaan niet naar de kerk, we zijn de kerk. Als de gemeente een probleem heeft, heb ik een probleem. Ik ben deel daarvan, voel je? Het komt veel dichterbij. En daarom, het leven met hem is een geweldig leven, maar maak je ook verantwoordelijker. Want de Heer Jezus was verheerlijkt en zijn geest kwam naar beneden om in ons te wonen, om bij ons te zijn. En het is die geest die mij leert zeggen, Abba, Vader. Nou weet je, toen ik net tot geloof kwam, toen durfde ik niet met vader te bidden. Herken je dat? Dat was ik helemaal niet gewend van huis uit. Ik hield maar bij heren, een beetje afstand. Maar vader is vertrouwelijk, hè? Is intiem. Dat is een wonderlijk iets, toch? Anne van der Belg vergeet nooit meer. Als hij een stukje ging lezen, zei hij, maar een stukje lezen uit vaders boek. Toen dacht ik, ik durf het niet, maar die man die kent er wel iets van. Begrijp je wat ik bedoel? Niet keel, koud, maar intiem, hè? Dat. Weet je wat het mee te maken heeft? Met de inwoning van de geest van God. Die het mij leert, Abba, Vader. Dat kwam je bij de discipelen niet tegen, dat ze zo spraken. Dat is een vrucht van de hemelvaart en de uitstorting van de geest. De geest die kwam en die inwoning maakt. Wat een nieuwe werkelijkheid. Ik ben zo blij dat de Heer Jezus vertrokken is. De vierde reden. Toen hij hier vertrok, begon hij in de hemel zijn hemelse bediening. Zou je dat nooit vergeten? Heel veel gelovigen denken dat Jezus alleen actief was hier op aarde. Maar weet je wat ik zo geweldig vind aan onze hoge priester? Dat is een hoge priester die niet stopte toen hij hier van de aarde vertrok, maar die gewoon door is gegaan in de hemel. Hij is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, rusteloos actief, tot verheerlijking van zijn vader. Maar ook betrokken op allen die zijn verschijning, die de verschijning van Jezus hebben liefgekregen. Dat is een wonderlijk iets, toch? Hij is rusteloos actief, de Heer Jezus, aan de rechterhand van de Vader. En zijn hoge priesterschap hier op aarde krijgt een vervolg in de hemel. En dat vanuit het binnenste heiligdom. Ik ben opgevoed met de catechismus. Sommigen van jullie ook nog, hè? Ik heb alle catechismusvragen uit mijn hoofd moeten leren. En er zijn veel mensen in de evangelische wereld, als je dan het woord catechismus noemt, dan krijg je een soort allergie of zo. Maar je kan gewoon rustig blijven zitten. Het is gewoon een belijdenisgeschrift. Waar ze in die tijd de leer van de Bijbel mee wilden samenvatten. Meer is het niet, minder ook niet. Dat ze niet alle thema's hebben behandeld, dat ben ik met je eens. Wat mij betreft mag er iets in over Israël, maar dat is een goed moment misschien om het aan te vullen. Er mag iets in over zending, over evangelisatie. Maar als het gaat over de hemelvaart van Christus, dan staat er zo mooi, en ik las het in de voorbereiding. Wat nut u de hemelvaart van Christus? Ik hoor het me nog opzeggen bij de meester aan tafel. Wat nut u de hemelvaart van Christus? En dan is een van de zinnetjes die als antwoord wordt genoemd, hij is daar ons ten goede. Mooi, hè? Oud-Hollands, maar wel mooi. Hij is daar ons ten goede. Niet droefheid wat mijn hart vervult, maar blijdschap omdat hij daar is en een oog heeft op zijn kinderen. Dat vind ik zo bijzonder. Hij is de voorspreker. Hij is de advocaat. Hij is daar als pleitbezorger. Hij wijst op zijn eigen bloed. Niet op het bloed van stieren en bokken. Maar als jij en ik gezondigd hebben, wij hebben voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Zo is hij actief in de hemel voor jou en mij hier op aarde. En hij doet voorbeden. Vind je dat niet wonderlijk? Herken je die momenten dat jij niet meer weet te bidden zoals behoort? Ja, als voor de wind gaat het allemaal makkelijk. Maar als je er echt diep in zit, hè, en echt er diep doorheen gaat, dan is hij het die voor jou bidt, die voor jou pleit, zodat je zal volharden tot het einde. Het is toch heerlijk dat er iemand is die oog en hart voor je heeft. En als hij niet meer bidt, dan is het de geest die zucht met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wat een leven, hè, als je een christen bent. Dubbel verzekerd. In afhankelijkheid van hem leven. Maar mag ik nou eens vragen? Ik deel zomaar wat dingen. Ervaar je de Heer Jezus als de levende? Want sommigen zitten maar aan te kijken. En waar heeft hij het over? Het is werkelijkheid, het is geen theorie. Het is praktijk, hè? Hier leven we uit als het goed is, toch? Dit doet toch iets, wat, doet toch iets met je? Dat er iemand is die oog en hart voor je heeft, terwijl die al lang vertrokken is. Vandaag in 2023, in een wereld die zegt, we leven ons eigen leven wel. Is er een gezelschap, dat noemen we de gemeente, voor wie hij oog en hart heeft. Is toch wonderlijk? Daar word ik blij van, weet je dat? Dat hij in beheer is. Hij is vandaag in de hemel ons ten goede. En ik moest denken aan de tekst uit 2 Kronieken 16 vers 9. De ogen van de Heere doorlopen de hele aarde. Wat staat er dan? Om krachtig bij te staan. Wiens hart volkomen is tot hem. Weet je wat ik vanavond mag zeggen tegen je? Nou, dat vind je gedurfd, hè? Maar ik ga het toch doen. Ik garandeer de kracht van God in je leven. Vandaag, in de eindtijd. Dat durf ik aan. Op één voorwaarde. Zegt de Bijbel. Als je hart volkomen is tot hem. En dat kan je toetsen. Ben je dubbelhartig? Verwacht de kracht van God niet in je leven. Je moet een keuze maken. Om geheel en al toegewijd aan hem te leven. En wat belooft hij aan toegewijde levens, aan toegewijde harten? Zijn kracht. Nou, ik hoef die natuurlijk niet extra te stimuleren. Maar dit is toch wel een extra stimulans, of niet? Om met een volkomen hart toegewijd aan hem te leven. Geen dubbelhartigheid. Maar uit één stuk hout gesneden. Dat hebben we nodig vandaag. Weet je, als je een verdeeld hart hebt, ga ik niet volhouden vandaag. Maar als je hart volkomen toegewijd is aan hem, dan deel je in de kracht van God. Om te volharden tot het einde. Ik ga naar het vijfde. En dat is dit. De vijfde reden waarom ik blij ben dat Jezus vertrokken is. Jezus bereidde ons een plaats. Opdat u zult zijn waar ik ben. Vind je dat niet mooi? Vroeger heb ik altijd geleefd vanuit religie. Dit mag wel en dat mag niet. Nou, dat leidt helemaal niet tot een vreugdevol toegewijd leven, toch? Maar als de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt in Lucas 22 vers 15... ik heb vurig verlangd dit Pascha met u te eten, dan zegt dat iets over hun relatie. Vurig. Daar hou ik wel van. De Emmausgangers hadden brandende harten nadat de Heer Jezus onderwijs had gegeven. Het deed iets. Wat doet de verkondiging van het evangelie met je? Als goed is, doet het iets. Het bewerkt iets. Vreugde, vuur, passie, toewijding. Dat bewerkt God door de verkondiging van het evangelie. Dat ik een verlangen heb met alles wat in me is om toegewijd aan hem te leven. Want er is niemand zoals u, Heer Jezus. Maar ik moet vanavond nog dit zeggen. Hij verlangt dat wij zijn waar hij is. Even los van mijn passie. Even los van mijn vuur. Dat kan vandaag in de top zitten. Hè? Misschien ga je wel zingen naar huis. En morgen sta je weer met die collega aan het koffiezetapparaat. Ach, heden. Daar heb je meer. En dan is het misschien een beetje weggezonken van vanavond. Soms de rauwe werkelijkheid van het leven. Maar ik heb een boodschap die daar bovenuit stijgt. Hij zegt, ik wil dat jullie zijn daar waar ik ben. Even los van mijn verlangen. Maar misschien zat je vanavond wel heel diep. Of zit je heel diep. Dat je zegt, Jacques, als ik zo even met je mag spreken, één op één. Ik heb totaal geen verlangen. Ik zit er diep doorheen. Dan zeg ik, hij verlangt nog meer dan jij. Naar die ontmoeting. Is toch een bemoediging of niet? Dat zegt hij. Ik wil dat je bent waar ik ben. En dan noemt hij dat, ik ga je plaats bereiden. Nou geloof ik persoonlijk niet dat het plaats bereiden alleen met de hemelvaart te maken heeft. Maar dat heel het verlossingswerk van de Heer Jezus bevat. Zijn lijden, zijn kruisdood, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Hij is voortdurend bezig om die plaats te bereiden. Nou, dat is dan toch thuiskomen of niet? Lezen uit vaders boek. Vervolgens thuiskomen. Weet je, het geloof van de Bijbel is geen religie. Ik hoop dat je het proeft. Het gaat over verlangens. Ik verlang. Nou ja, ik verlang er straks weer naar mijn vrouw te gaan. Dat is niet een moeten voor mij. Geloof me, jullie hoeven me echt niet weg te sturen. Ik ga echt van harte. Ik ben straks vertrokken. Waar naartoe? Naar mijn vrouw. Dat is relatie, dat is gemeenschap, dat is leven, dat is liefde, toch? En de Heer Jezus zegt dat ik ga jullie brengen waar ik ben. Meent u dat, Heer Jezus? Ja. Dan gaat mijn hart tintelen. Want stel voor dat je heel veel van de Heer Jezus houdt. Maar zijn hart gaat niet naar jou uit. Dan komt het van één kant. Nou, dat wordt niks in een relatie. Dat begrijpt iedereen. Maar het is van twee kanten. En hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood van het kruis. Maar hij is ook opgestaan en is opgevaren ten hemel. En zoals hij vurig verlangde het paasgaan met zijn discipelen te eten. Zo zegt hij. Ik ga plaats bereiden. Ik ben de voorloper. Hij heeft de weg gebaand met een heel duidelijk doel. Hij verlangt intimiteit. In de Hebreeënbrief wordt het beeld van de voorloper ook gebruikt. Misschien ken je dat beeld al, dat komt uit de scheepvaart. Want vroeger had je havens en als er dan een groot schip kwam en het was laag water, dan kon dat schip de haven niet in. En wat deden ze dan? Dan ging er een klein bootje met het anker alvast de haven in, de voorloper. En die legde het anker vast op de plaats waar dat grote schip moest komen te liggen op het moment dat het weer hoogwater werd. Nou, dat kan iedereen volgen, toch? De voorloper, klein scheepje. Maar het anker ligt vast, hè? Nou, zekerheid, vastheid. En straks, als het hoogwater wordt, ja, dan komt dat schip binnen. Op de plaats die reeds was voorbereid. Is toch een heerlijk leven, of niet? Ja, ik weet niet waar ik naartoe ga. Ik weet niet hoe het eindigt. Nou, ik verkondig je vanavond, als je de Heer Jezus hebt liefgekregen, als je zijn verschijning hebt liefgekregen, als je hem persoonlijk kent, hij is de voorloper met eerbied gesproken, hij bereidt plaats, het anker is reeds vastgelegd, het is wachten op hoogwater. Zodat je komt daar waar hij is. Hij die het goede werk hier begonnen is, zal het ook voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Ik ben zo blij met het vertrek van de Heer. Ik ben blij dat hij weg is gegaan. Hou je dan niet van hem? Nou en of. Maar als je weet wat hij op dit moment aan het doen is, dan kan ik alleen maar blij van worden. Ik hoop dat je gaat genieten van hemelvaart. Dat je denkt, waarom heb ik er altijd langs geleefd? Wat een geweldige bekroning op het werk van de Heer Jezus Christus. Dan heb ik het nog niet over wat de engelen gedaan hebben toen hij binnenkwam. Hij kwam binnen op de plaats waar volgens Jesaja 6 wordt uitgeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Daar kwam hij binnen, niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed. Dat is wat geweest. De zoon kwam thuis. En de vader, mag ik het zo zeggen, keurde het bloed van de zoon goed. Hij is de hemelen door. Dat is iets geweest. Indrukwekkend. Het zesde. Ik was even een test of u opletten. Het zesde, dat is ook heel mooi. Toen de Heer Jezus vertrok naar de hemel, toen gaf hij de mensen, zijn discipelen specifiek, een verantwoordelijkheid. Dat is ook mooi, hè? Dat is ook het kenmerk van echt Bijbels geloof. De Heere God houdt van delegeren. Want wat zei hij? Ga heen. Onderwijs alle volken, hen dopende. Er ligt dus een opdracht. Toen de Heer Jezus vertrok, was hij niet meer fysiek op deze wereld. Hij vertrok. En hij delegeert het werk. Ben je daar blij mee? Ja, ik ben niet zo'n type hoor. Nou, het gaat er ook niet om of je geschikt bent. Het gaat erom of je beschikbaar bent. Hij maakt ongeschikte vandaag geschikt. Hij delegeert. Hij doet niet alles zelf. En nu wordt het nogal eens in charismatische kringen gezegd. Ja, wij zullen grotere dingen doen dan de Heer Jezus. En wat zeggen ze dan? Nou ja, als Jezus één dode heeft opgewekt, dan wekken wij er twee op. En als hij één keer op het water heeft gelopen, doen wij drie keer. Maar naar mijn overtuiging is dat echt misleidend. Weet je wat de grotere dingen zijn die wij mogen doen? Toen de Heer Jezus op aarde was, was hij fysiek op één plaats. En na Pinksteren? Nou ja, ik leef in Alblasserdam, jullie in Ermelo en misschien kom je nog ergens anders vandaan. Maar wij doen op hetzelfde moment, kunnen wij hetzelfde werk doen. Kunnen wij veel mensen bereiken, waar of niet, omdat wij de geest inwonend hebben ontvangen. Dus wij zullen grotere dingen doen als de Heer Jezus. Dat heeft niet te maken met hij wekt één dode op en ik twee. Dat is onzin. Maar dit is het grotere werk. Dat hij een heel leger heeft wat na Pinksteren de wereld in is gegaan. Die de geest van God in hun hart hebben. En die in hun autoriteit staan en vanuit hun positie leven. Ziende op Jezus, de overste leidsman aan de volleinde van het geloof. Wij leven vanuit de overwinning. En het wordt tijd dat de gemeente van de Heer Jezus dit gaat ontdekken. Want we hebben nog maar een korte tijd. De velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn weinig. Toen Jezus vertrok, vertrok hij fysiek van deze wereld. En hij legde de verantwoordelijkheid neer bij zijn discipelen. Ga dan heen. Ja, maar ik heb die gaven niet, Jack. Nou, we hebben allemaal een gave. Ik ken u niet allemaal, een aantal wel. Maar we hebben allemaal gaven. Dat stel ik gewoon vast. Ieder mens heeft gaven. Misschien dat u niet zo hoog van die gaven opgeeft, maar dat is wat anders. Dat wil niet zeggen dat je geen gaven hebt, toch? Iedereen heeft gaven, maar mag ik eens vragen, ben je bereid om die gaven ook in te zetten? Zie je echt de hemelvaart van Christus als de bekroning van zijn werk? En dat hij vandaag zegt, nou, ik delegeer. Ik kom niet meer fysiek naar Ermelo, met eerbied gesproken, maar ik ga jullie gebruiken. Word je al enthousiast of niet? Ineni, zie. Hier ben ik, zei Jesaja. En het is Jezus die het ook gezegd heeft aan de Vader. Zie, hier ben ik. En wat zeggen wij vandaag? Ja, hij heeft echt zo'n karakter ervoor. Hij kan het. Of ja, hij heeft theologie gestudeerd. Ook een goeie ervoor. Nee, we hebben allemaal een gave. En je hoeft niet allemaal hier te staan. Prijs de Heer daarvoor. Maar de vraag is, heb je een brandend hart voor de Heer Jezus? En wil je zijn hemelvaart serieus nemen? En zijn taak, die hij gedelegeerd heeft, wil je die oppakken vandaag? We kunnen van alles zeggen van deze wereld, hoe slecht het allemaal is. Maar wij hebben de boodschap van hoop en van verwachting. Hier staat het, Jezus komt spoedig. Nou ja, als die spoedig komt, dan moet je niet in je luie stoel de tekenen van de tijd bestuderen met een goed glas wijn erbij en voor de rest de boel laten voor wat het is. Maar dan kom je als het goed is in beweging. De liefde van Christus die dringt mij, dat. Dan komt er toch opwekking in Ermelo, of niet? Maar we staan vaak aan de zijlijn en we beoordelen, ja, het was vanavond ja, wel een beetje druk die man, of het duurt wel lang, of ja, 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 goed, ja. Allemaal, de tijd is kort. Deze wereld staat in brand, die wordt niet beter, die wordt minder. Er gaan mensen vandaag verloren. Geloven we dat nog? De Bijbel spreekt over twee wegen en twee eindbestemmingen. En het is één van die twee. Jezus zegt, ik vertrek naar mijn Vader, maar ik geef jullie een verantwoordelijkheid. En nou ga ik niet bepalen wat u moet doen. Weet u wat nou zo heerlijk is? Ik leef in een relatie met Annette, mijn vrouw. En wij praten over onze verantwoordelijkheden, over onze rollen. Wat doe jij en wat doe ik? Nou, zo kan je het ook geestelijk afstemmen. Dan heeft de Heere God voor u, voor jou en voor mij allemaal een plek. En Ellie en Rick het zongen al, niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer, kinderlijk eenvoudig. Maar de vraag is, en ik merk, ik ben een beetje scherp misschien, maar het komt uit de liefde van mijn hart. De vraag is of we willen. We zijn meesters in het ontwijken. En in het verzinnen van argumenten. En vooral mannen. Hè, die eren vaak de reden. Ja, maar ik redeneer. Ja, en ondertussen. Ontwaakt. De tijd is kort. Jezus vertrok van deze wereld en hij gaf ons een verantwoordelijkheid. Hij delegeert. Weet je, en dat moet voor ons een voorrecht zijn. Paulus zegt op een andere plaats, wij zijn Gods mede-arbeiders. Dat is toch een wonder, of niet? Dat is toch een voorrecht? Heer Jezus, mag ik voor u... Ja, jij mag... Maar wie ben ik? Nee, dat weet ik veel beter dan jij. Ik ga je toerusten. Dat vind ik zo wonderlijk. En het zijn 12 gewone mannen geweest. Die ervoor gezorgd hebben dat de Bijbel zelfs gekomen is in Ermelo. 12. Die hebben zich laten gebruiken. Die zeiden niet, ik ben geschikt of doe mij die taak maar. Nee, wie ben ik? En Paulus zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nou, het enthousiasme straalt van jullie gezicht af. We gaan naar de zevende. De zevende, de laatste. Met dat Jezus vertrok... Zegt hij zo mooi in Handelingen hoofdstuk 1, of staat er zo mooi in Handelingen hoofdstuk 1, zoals hij vertrokken is. Ze staarden omhoog om te kijken naar de hemel. Hè. Deze Jezus werd het door die twee mannen gezegd, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Op dezelfde wijze. Dus hier gaat het over de fysieke, hè, voor de kenners onder ons, over de fysieke wederkomst van Christus. Dat gaat op dezelfde manier. Zoals hij wegging, zo komt hij ook fysiek weer terug. Ja, ik stond onlangs, ik zei het al, op de Olijfberg, als je daar dan staat, laat er wel door je heen, hè. Hij zal zijn voeten gaan zetten op de Olijfberg die ten oosten van Jeruzalem ligt. Nou, veel Joodse mensen die hebben hun doden daar begraven. Hè? Zijn ook islamitische graven, maar zijn ook veel Joodse graven. En de gedachte die erachter zit is, ja, we moeten er als eerste bij zijn. Daar kan je natuurlijk alles van vinden. We gaan niet discussiëren hoor, na afloop. Dat doe ik niet. Als je het niks, leg het naar je neer. Maar ik vind het wel een mooie gedachte. We willen er als eerste bij zijn als hij terugkomt. En de vraag is, hebben wij ook die verwachting? Hij is weggegaan, zeker. Maar hij komt terug zoals hij is vertrokken. En zien we daarna uit? En hoe kan je dat weten? Hoe kan je nou weten dat je verlangt naar de fysieke terugkomst van de Heer Jezus? Dat hij herstel gaat geven hier op aarde. Dat is heel eenvoudig. Hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben. Dat kan je hieraan weten. Dat je leven beschikbaar stelt voor hem vandaag en toegewijd aan hem leeft. Heel eenvoudig. Waar leef je voor? Voor wie leef je? Zeg me wie je vrienden zijn, dan zeg ik wie jij bent. Zo simpel is het. Als je echt helemaal weg bent van de Heer Jezus, dan leef je voor hem. Dan zeg je met een heel oud lied wat ik vroeger leerde, weg wereld, weg schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Hoe ouder ik word, hoe meer ik gehouden van oude liederen. Die hebben inhoud. Tegenwoordig is het eindeloze herhaling soms, maar goed. Dit is inhoud. Verlangt u naar de wederkomst van de Heer Jezus? Dat kunt u weten. Uit de manier waarop u leeft. Wat zegt de Bijbel? Zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Daar onderscheid je het. Je proeft binnen een paar woorden waar iemand voor leeft. Ga eens op een verjaardag zitten. Bij kerkelijke mensen. Ga maar gewoon zitten. Je hoeft niks te zeggen. Luister maar. Je weet waar ze voor leven. De een voor zijn kinderen. Ja, die van mij. Ja. De ander voor zijn auto. Voor zijn werk. Voor zijn carrière. Voor geld. Voor status. Voor eer. En wat zegt de Bijbel? Deze wereld die gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Ik heb het hier ooit gedeeld volgens mij. 6 jaar geleden overleed mijn vader. En ik ben deze dagen veel met hem bezig. Hij was onderscheiden, hij was geridderd. Maar toen hij op zijn sterfbed lag, lagen alle onderscheidingen in de kast. Had niets meer. Niets meer, daar ligt je vader. Ik had een hele sterke, grote vader. Iemand met echt gezag. Wat hou je over van alles wat je in deze wereld zoekt? Heb je wel eens bij een sterfbed gestaan? Dan zie je de werkelijkheid. En dat is niet om jou angstig te maken of zo, maar om de balans op te maken. Waar leef ik voor? Deze wereld, die gaat voorbij. Jezus zegt, ik vertrek, maar ik kom terug. Droefheid vervulde eerst hun hart. Maar nadat ze kennis van zaken hadden, gingen ze met blijdschap terug naar Jeruzalem. Mooi, hè? Begrijp je nou waar ik mee begon? Je moet kennis van de schrift hebben. Je moet weten wie je in Christus bent. Je moet weten waar je naar uit mag zien. Je moet weten wat je fundament is. Je moet de heilsfeiten kunnen dromen. En je moet er vooral uit gaan leven. Ja, dan gaat dat vanzelf. Er zei ooit een hele degelijke predikant tegen mij, het gaat of het gaat niet. Toen dacht ik, wat bedoelt hij? Nou begrijp ik het. Als je je overgeeft aan deze heerlijke heilsfeiten, dan krijg je een dieper zicht in het vaderhart van God. Dan ontdek je dat het Bijbelse geloof geen religie is, maar relatie. En dan mag je weten, dat afscheid is tijdelijk. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Meent u? Het is nuttig. Het is in jullie voordeel. Heer Jezus, nou valt het kwartje. 21 mei 2023. Met eerbied gesproken. Maar ik ben blij dat u vertrokken bent. Wat een zegen is uit uw hemelvaart naar me toegekomen. En ik sluit het gewoon in mijn hart op. Ik zeg dank u wel, ook voor mij. Ik zeg niet ja, maar ik zeg vanavond ja en amen. Zo is het, ook voor mij. en ik ga eruit leven, stukje bij beetje. En ik ga ontdekken de rijkdom en de overwinning van uw hemelvaart. Dat is toch wat? Hij op de troon. Dat geeft rust. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Bestudeer deze dingen. Maak ze je eigen. Prijs de Heere God hiervoor. Jezus zegt het ook tegen u, tegen jou en tegen mij. Ik zeg u de waarheid. Het is nuttig dat ik wegga. De hemelvaart van Jezus is een geweldige gebeurtenis. En het stelt zijn volgelingen vandaag in staat om een hemels leven te leven. Hier op aarde. De Heer zegen jullie met een zicht, dieper inzicht op Jezus. En dan heel bijzonder, zittend op de troon. Aan de rechterhand van de Vader. En dan kan je gaan zingen, rust mijn ziel. God is koning, heel de wereld zijn gebied. En dat is dezelfde die ik mag noemen, Abba, Vader. Amen. We gaan met elkaar zingen. Glorieklokken 207. Dat zijn drie coupletten. En dat is het lied De Naam van Jezus. Ik leer hier af en toe ook nog eens een nieuw lied. Want die we net zongen kende ik ook niet. Maar wist je dat de meeste strijd in de kerken gaat om muziek? En om wat er wel of niet gezongen wordt? Nou, ik heb één bemoedigende boodschap. We zingen straks een nieuw lied. Dus je moet er soms een beetje aan wennen om een nieuw lied te zingen. Maar dan kom je er alvast een beetje in. Glorieklokken 207. Wat is het heerlijk als we mogen spreken over de Heer Jezus, toch? Hij is het leven. Laten we hem daarvoor danken. Trouwe God en Vader, we zeggen u dank voor deze samenkomst. We zeggen u zo dank dat u in de volheid van de tijd het liefste wat u had, uw enig geboren zoon, gegeven heeft aan een wereld verloren in zonde en schuld. We danken u, Heer Jezus, dat u de eerstgeborene werd. Want na Pinksteren is dat gezin uitgebreid. We danken u dat u naar de hemel gegaan bent en dat u uw werk heeft afgerond. We hebben de zegen van uw hemelvaart overdacht. En u zou het zomaar kunnen zijn dat er vanavond onder ons zijn die zeggen er zat niks nieuws tussen. Maar de grote vraag is niet of we het al weten. De grote vraag is of we uit deze zegeningen leven. Want misschien lopen wij het gevaar wel dat we heel veel weten, maar dat we zo weinig leven openbaren. Vader, we bidden u dat u door uw Heilige Geest dit woord uitwerkt in de praktijk van ons leven. Ik wil u zo danken voor uw betrokkenheid op ons. En misschien zijn er vanavond wel onder ons die er diep doorheen gaan, op wat voor manier dan ook. En ik wil bijzonder voor hen bidden dat het een geweldige troost is dat wij een medelijdende hoge priester hebben aan de rechterhand van de Vader. Heer Jezus, u die voor ons bidt en voor ons pleit, die bidt voor volharding, dat we komen op onze bestemming. Heer, dank u wel dat u betrokken bent juist in die moeilijke situaties van ons leven. Heer, laat deze woorden dan een bemoediging voor ons zijn. En als wij alleen naar boven staren of u al terugkomt, zonder onze verantwoordelijkheid te nemen in deze wereld, in ons huwelijk, in ons gezin, in het bedrijf waar we werken of in welke hoedanigheid dan ook, als we onze verantwoordelijkheid ontlopen, Heren, dan heeft u ook voor ons een boodschap vanavond. Want u delegeert. U vertrok, Heer Jezus, en u gaf uw discipelen een opdracht. En u kent ons hart. U weet of we verlangend zijn om dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. De ene misschien in het grote, de andere in het kleine. Maar zo mogen we ons licht laten schijnen in deze wereld. Omdat de mensen door onze goede werken u, o Vader, leren kennen. Heer, werk dit woord uit. Dank voor dit samen zijn. Geef ons een heerlijke zondagavond. Dat we dit woord zullen overdenken en de nieuwe week mogen meenemen. En het uit mogen delen van wat u ons gegeven heeft. Heer Jezus, we zijn dankbaar voor wie u bent. En we willen vanavond gewoon eenvoudig tegen u zeggen, we hebben u lief. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. En als er hier nog iemand is, jong of oud, die u niet persoonlijk kent, laat hij of zij niet gaan slapen. Voordat hij, zij ook tot die persoonlijke overgave is gekomen. En vanavond de keuze heeft gemaakt, ik heb geknield. Bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Want morgen kan het te laat zijn. Als je zijn stem vanavond hoort, verhard je hart niet. Maar laat je leiden. Kom zo met een ieder van ons tot uw heerlijk doel. In Jezus' naam. Amen. Ik wil jullie graag de zegen meegeven. En dat wil ik doen. Je mag gaan staan. Middels een tekst. Die komt uit de Petrusbrief. Dat spreekt me altijd enorm aan. En als ik die tekst heb uitgesproken, zingen we tenslotte opwekking 354, het lied Glorie aan God. En er staat in 1 Petrus 5, vers 10 en 11. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u en jou na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.